wijze beluisteren. In deze dienst zal Zoe Mulder de doop ontvangen en Fien den Uyl de zegen. Voorganger is dominee Elsbeth Grütke, onze eigen wijkpredikant. Het orgel wordt bespeeld door Martin de Rijk en er is tevens medewerking van de band. Wat betreft de kinderen, er is voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd kindernevendienst. Ter aanvang van deze dienst zingen we nu Psalm 100, de versen 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u allen een hele goede dienst toe.
Laten we stil worden voor de Heer onze God. Wij mogen weten dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaard van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Zingen in het donker, dat is het thema van deze tweede dienst over Jona en over zijn pogingen om God te ontlopen. We gaan lezen uit Jona 2 over hoe het Jona vergaat nadat hij overboord is gegooid en in de zee is terechtgekomen. Jona vindt niet de dood in het water, maar wordt op wonderlijke wijze opgeslokt door een vis. En in die donkere, stinkende ruimte gaat Jona zingen. Hij heft een psalm aan en hij leert al zingend over God. En voor die psalm put hij uit zijn geestelijke bagage. In deze dienst wordt Zoe gedoopt, Fien krijgt een zegen en hun ouders beloven daarmee bij te gaan dragen aan hun geestelijke bagage. Zij willen hen voorgaan in geloof. En uit het verhaal van Jona zal blijken hoe waardevol dat is. En hoe mooi het is om samen te zingen. Dat gaan we dan ook doen. We vervolgen Psalm 100 en daarna zingen we twee liederen samen met de band.
Thank you.
Dat is al een goed begin met zingen. En dan is het ook nog licht hier. Straks wordt Zoe gedoopt. Fien ontvangt een zegen. Ik lees jullie een paar stukjes voor uit het formulier wat daarbij hoort. De doop en de zegen van een kind, dat is een feestelijke gebeurtenis die ons alle reden geeft voor dankbaarheid. De doop en ook de stap naar de volwassen doop is de erkenning dat wij met onze kinderen genade van God nodig hebben. Het water van de doop herinnert ons eraan dat we niet kunnen zonder Gods vergeving en de geestelijke vernieuwing van ons leven. Het doopwater symboliseert dan ook de afwassing van onze zonden en het sterven met en opstaan in een nieuw leven met Jezus Christus. En Jezus zelf leert ons dat het nodig en mogelijk is om in geestelijke zin opnieuw geboren te worden uit water en uit geest. In de heilige doop en in de zegen verbindt God zijn naam met onze naam. En dat betekent voor ons een drievoudige belofte. Als we gedoopt en gezegend worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en erfgenamen van de belofte van zijn volk Israël. Zo wil hij altijd voor ons zorgen. Als we gedoopt en gezegend worden in de naam van de Zoon, verzekert hij ons van de afwassing van al onze zonden. Wij zijn met Christus gestorven en begraven en mogen met hem opstaan in een nieuw leven. Als wij gedoopt en gezegend worden in de naam van de Heilige Geest, belooft deze ons dat hij in ons wil wonen en dagelijks ons leven wil vernieuwen. Dat herinnert ons er dus aan dat God met ons en onze kinderen een verbond sluit. Zijn ja-woord gaat aan het onze vooraf. Het is allereerst zijn verbond met ons. Eerst sloot hij dat verbond met Israël, maar in Jezus Christus strekt dat verbond zich uit tot alle volken van de aarde. En in het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben voor altijd. We hoeven aan Gods genade nooit te twijfelen, want zijn verbond staat vast en zijn goedheid duurt in eeuwigheid. En nu zijn jullie als ouders geroepen om jullie kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Heer te brengen. Tot zover woorden uit het formulier. Laten we samen bidden. Heer onze God, wij danken u dat uw ja-woord aan dat van ons vooraf gaat. Dat u ons roept en ernaar verlangt dat wij ja zeggen tegen u. Dank u voor uw genade en uw liefde, voor uw goedheid die voor altijd is. En u nodigt ons uit om deel te hebben aan u. En u vergeeft ons onze zonden en u vernieuwt ons dagelijks. Vader, Zoon en Heilige Geest. En Heer, wij bidden u om die vergeving en die vernieuwing die u ons zo liefdevol aanreikt. Wij hebben dat zo nodig. Wilt u ons vergeven wat niet goed was in de week die achter ons ligt? Ons vergeven als we voorbij leefden aan u en aan de mensen om ons heen. Ons vergeven voor alles wat niet goed was. Vergeef ons en vernieuw ons, zodat we leven tot eer van uw naam als hele mensen in uw wereld. En zegen ons, Heer, als we in dit uur gaan vieren, gaan zingen, gaan luisteren en gaan bidden. Welkom, Heilige Geest van God, waai over ons en maak onze harten rein. Dat bidden wij u in de naam van Jezus, onze Heer, die ons roept en wiens stem wij willen leren kennen. Amen. Wij zingen lied 357, Heer, een nieuw geboren kind.
Thank you.
Welkom, ouders, op dit podium. Voordat de kinderen binnenkomen, ga ik jullie een paar vragen stellen die horen bij het laten dopen van je kind en bij het laten zegenen van je kind. Ouders, Hanske, Kees-Jan, Nienke en Ronald, jullie hebben de wens uitgesproken met het kind dat jullie is toevertrouwd voor Gods aangezicht te komen. Omdat jullie geloven dat het een kind van God mag zijn. Jullie verlangen ernaar dat het als geloofsleerling wordt opgenomen in de gemeente vanuit de kinderdoop van morgen of ter voorbereiding op de volwassen doop later. En willen jullie met het oog daarop antwoorden op de volgende vraag. Ten eerste, geloven jullie in God de Vader, schepper van hemel en aarde, in Jezus Christus zijn Zoon en in onze Heer en in de Heilige Geest? En ten tweede, belijden jullie dat jullie kinderen door Gods genade mogen delen in het verbond en de belofte van het evangelie? Ten derde, beloven jullie hen op te voeden in de geest van het evangelie van Jezus Christus en hen in liefde trouw te blijven, welke weg zij in de toekomst ook zullen gaan? Wat is daarop jullie antwoord, Hanske en Kees-Jan? Ja. En wat is daarop jullie antwoord, Nienke en Ronald? Ja. God zegene jullie woord. We zingen samen met de band het Sela-lied over de doop. En ondertussen worden de kinderen dan binnengebracht.
Thank you.
Nou, ondertussen zijn hier binnengebracht. U heeft ze al kunnen zien. Zoe en Fien. Laat ze even goed zien aan de gemeente. Dit zijn ze. Ik wil u als gemeente ook een vraag stellen. Wilt u daarbij gaan staan? Isaac bij papa of... Gemeente, wilt u deze kinderen die hier net binnengebracht zijn, naar uw vermogen helpen groeien in het geloof? En wilt u hen helpen Christus na te volgen? Wat is daarop uw antwoord? God zegene uw woord. De kinderen mogen naar voren komen en hier op het podium komen zitten. En wij gaan samen met de kinderen een lied zingen. Even op het randje gaan zitten, want we gaan samen bidden. Laten we bidden. Heer onze God, die ons bij namen kent, zegen deze kinderen, dat zij in uw naam geborgen zijn. En geef dat zij door de genade van de Heilige Geest en omringd door de zorg van hen aan wie u ze hebt toevertrouwd, mogen groeien in geloof, hoop en liefde. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Kees-Jan en Hanske, willen jullie bij het doopvond komen staan? En Isaac mag daar ook bij. En kunnen jullie het allemaal goed zien? Ja? Draai je maar om. Zoe Grace Johanna Mulder. Ik doop je in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. Want door het geloof en in Christus Jezus ben je kind van God, Zoe. Jij die door de doop één met Christus bent geworden, je hebt je met Christus omkleed. Amen. Ja, wat zit daarin, hè? Heb je ook een knuffeltjes? Die zullen we maar niet dopen vandaag. Nee. En dan gaan we een zegen geven aan Fien. Fien, Catharina den Uyl. Ik zegen je in de naam van de Vader, die je schepper is. In de naam van de Zoon, die zijn leven gaf, ook voor jou. En in de naam van de Heilige Geest, die je vergezellen zal op je levensweg. Want God de Heer is een zon en een schild, Fien. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Amen. En dan zijn er nu twee kinderen die gaan helpen met het aansteken van de doopkaarsen aan de paaskaars. En Johan, de ouderling, gaat jullie daarbij helpen. Wie waren dat? Durven jullie nog? Een kaars om mee te nemen en nog eens aan te steken op bijzondere momenten. Kaars voor Isaac, die komt nog een keer. Wij gaan staan en we zingen een zegen toe. Mogen naar de kindernevendienst en de kleine kindertjes mogen weer naar achteren. Hartelijk dank. We gaan luisteren naar twee lezingen uit de Bijbel, uit Matteüs en Jona 2. José Henriques is de lector. En na de twee lezingen zingen we het lied Zijt gij mijn God.
We lezen uit Matteüs 12, allereerst vanaf vers 38... Daarop reageerden enkele schriftgeleerden en fariseeën met een vraag. Meester, we zouden graag een teken van u zien. Hij antwoordde, dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt naar een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Op de dag van het oordeel zullen de Ninivieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen. Want zij hadden zich bekeerd naar de prediking van Jona. En u ziet hier iemand die veel meer is dan Jona. En dan Jona 2. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer zijn God te bidden. In mijn nood roep ik de Heer aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp, u hoort mijn stem. U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. Door kolkend water ben ik omgeven, zwaar slaan uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Het water stijgt me aan tot mijn lippen. Muren van water storten op mij neer. Zeewier om mijn hoofd verstikt mij. Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o Heer, mijn God. Nu mijn levensadem mij verlaat, roep ik u aan, Heer, en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. Zij die armzalige afgoden vereren, verlaten u, trouwe God, maar ik zal mijn stem in dank verheffen en uw offers brengen. Mijn gelofte los ik in. Het is de Heer die redt. Toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op het land.
Er staan een heleboel mooie nieuwe liederen in het nieuwe liedboek. En over een tijdje kennen we ze allemaal. Na de verkondiging zingen wij Zijt Gij Mijn God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gasten in ons midden. Vorige week zijn we hier in de Jeruzalemkerk begonnen met het lezen van het oud-testamentische boekje Jona. Jona, dat hoort in de Bijbel bij de zogenaamde profetenboeken uit het Oude Testament. En de boeken die daarbij horen, die worden beschouwd als verkondigende boeken. Dat betekent dus dat er in dit heftige, soms komische, korte verhaal van Jona een boodschap staat die wij ons ter harte mogen nemen. In het eerste hoofdstuk dat vorige week aan bod kwam, wordt verteld hoe Jona een opdracht krijgt van God, maar op de vlucht gaat voor de God die hem opdraagt naar Nineveh te gaan. Hij moet daar de inwoners van de stad oproepen om zich te bekeren. Nou, Jona voelt daar helemaal niets voor. Hij vlucht de andere kant op, naar de stad die hem veel aantrekkelijker lijkt, de stad Tarsis. Dat vluchten voor God meestal niet lukt, dat blijkt wanneer God het schip waarin Jona zit in een hevige storm laat belanden. Jona wordt overboord gegooid door de matrozen nadat hij heeft verteld dat hij de reden is waarom het zo stormt. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor de storm op zich, offert zichzelf op en verwacht daarmee het leven te verliezen. Tot zover waren we vorige week gekomen. En vandaag gaan we horen hoe het Jona vergaat nadat hij overboord is gegooid. Hij is weer alleen. Het schip vaart zonder hem verder. En hoofdstuk 2 bestaat uit twee onderdelen. Een heel kort verhaal over Jona, opgeslokt door een vis en na 3 dagen en 3 nachten weer uitgespuugd. Hij komt uit de vis, uit de ellende, maar is wel weer terug bij af, terug op de plaats waar hij vandaan vluchtte. Dat is het begin en het einde van het hoofdstuk, zoals we net hoorden. En daartussen staat een lied, een lofpsalm, waarin Jona spreekt over zijn bijna doodervaring, over woeste golven, over afdalen in de zee en over hoe God hem heeft gered uit deze nood. Van dat lied van Jona wordt door Bijbelcommentatoren aangenomen dat dat een latere toevoeging is aan de oorspronkelijke tekst. Maar dat neemt niet weg dat het een hele passende toevoeging is. En dat we er heel veel uit kunnen leren over de verandering in Jona's hart, maar vooral ook over God. God die heel anders blijkt te zijn dan Jona dacht. Veel ruimhartiger, veel groter, veel barmhartiger. En in dat lied dat Jona gaat zingen in die vis, dan zie je ook dat dat beeld van God bij hem langzamerhand verandert en dat de focus op God komt te liggen in plaats van op hemzelf. Nou, of dat dan weer genoeg is om Jona zover te krijgen dat hij de opdracht die God voor hem heeft ook gaat uitvoeren, dat is natuurlijk de vraag. En ik denk dat de meeste van u het antwoord ook al weet. Maar laten we dat voor nu even proberen te vergeten en ons concentreren op wat er hier in dit hoofdstuk met Jona gebeurt. Dat Jona gaat zingen in die buik van die vis, dat klinkt gekker dan het is. Want zingen in het donker, zingen als alles duister is, dat is misschien wel een hele menselijke reactie op nood. Of gewoon als je bang bent. Denk aan een kind of een volwassene die door een donker steegje moet lopen en heel hard gaat zingen om zijn angst te bezweren. Denk aan slaven in de Verenigde Staten die op de plantages zongen bij het zware werk. Ze zongen van bevrijding, van hoop op verlossing, van een God die uitkomst kan bieden. In de indrukwekkende film 12 Years a Slave van de regisseur Steve McQueen, een film over een man die per ongeluk als slaaf wordt aangezien en vervolgens 12 jaar slaaf is voordat ontdekt wordt dat hij een vrij man is, daarin komt zo'n scène voor. Bij een kerkhof waarop een van de slaven net is begraven, zingen de slaven elkaar en zichzelf moed in. En je ziet hoe de hoofdpersoon aarzelend mee gaat doen. Alles is duister, maar er is hoop en dat drukt dat zingen uit. En er gebeurt iets met je als je gaat zingen en de hoop gaat toelaten. Laten we even kijken naar dat fragment. zingen om jezelf moed te geven. Dat zien we in dit fragment, maar dat is ook wat Jona doet. En terwijl hij dat doet, wordt hij zich bewust van wie die God is die hem vraagt om naar Nineveh te gaan. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis, lezen we. Bij zo'n vers kan ons rationele denken in opstand komen. Want een mens die wordt opgeslokt door een vis, dat kan toch helemaal niet. Daar geloven wij toch niet meer in. Nou, er is van alles te zeggen, maar laten we proberen mee te gaan in dat verhaal. En die duisternis van die buik van die vis, die kennen we misschien niet letterlijk. Maar ik denk dat velen van ons wel de duisternis kennen van verdriet, van depressie, van onmacht, van angst, van psychisch lijden. En die buik van die vis, die staat ook daar symbool voor. Donker, duister, geen idee of je er nog uit kan komen, zoiets. En Jona, die kent dat maar al te goed. Hij is bezig eigenlijk met een neergaande lijn. Toen God hem riep om naar Nineveh te gaan, daalde hij af naar de haven van Jaffo. En daar daalde hij af in het schip, naar Tarsis. En toen daalde hij af in het scheepsruim. En dan zakt hij weg in een diepe slaap. En vervolgens daalt hij af in de zee, in die diepe vis. En daar is hij dan. En dan is ook nog eens alles groot, lezen we. De stad Nineveh is groot, de wind is groot, de storm is groot. En groot is de vrees van de zeelieden. En ik denk dat ook de angst van Jona groot was. Hij was dan wel niet dood, maar hij zat daar in die vis. En best bijzonder is het dan om te lezen dat hij gaat zingen. Hij had er namelijk ook voor kunnen gaan kiezen om te gaan huilen of te gaan schreeuwen. Of om helemaal in zijn schulp te kruipen, in een hoekje te gaan zitten, wachten op de dood. Hij had kunnen gaan zoeken naar een uitgang uit die vis, maar dat doet hij allemaal niet. Hij gaat bidden. En ik denk dat hij dan teruggrijpt op wat hij heeft geleerd van zijn ouders en in de tempel. De tempel die hij 2 keer noemt in dit gedeelte. Jona kan putten uit zijn geestelijke bagage. Maar gewone bagage had hij niet meer. Die was achtergebleven op het schip. Maar die geestelijke bagage, die heeft hij wel. Bagage die bestaat uit teksten die hij heeft gehoord in de synagoge. Psalmen, verhalen uit de Torah. En waarschijnlijk verhalen die zijn ouders hem verteld hebben. Jona, een Hebreeër, een zoon van Abraham, vertrouwt met God, met de zee, een God die de zee droog heeft gemaakt. Hij kent Genesis en Exodus waarschijnlijk van buiten, verhalen van thuis. Groot geworden is hij in een situatie waarin over God werd gesproken. Hij is opgevoed met de God van Israël. En met de doop en zegen van jullie kinderen, Hanske, Kees-Jan, Nienke en Ronald, gaan jullie bewust staan aan het begin van die geestelijke bagage van jullie kinderen. Jullie spreken uit, hebben uitgesproken dat jullie zorg willen dragen dat die geestelijke bagage zal bestaan in het voortleven van een leven met de God van Israël, met zijn zoon Jezus en met de Heilige Geest. En daarmee geven jullie kinderen iets heel bijzonders en iets heel kostbaars mee. Bagage om altijd uit te putten. Op hele moeilijke momenten, zoals hier bij Jona, maar ook op veel gewonere momenten. Kostbaar en bijzonder dat jullie daarvoor kiezen. En dat jullie dat met ons willen delen vanochtend. Het lied van Jona, dat bestaat eigenlijk uit 2 elementen. Aan de ene kant spreekt hij zijn dank uit over zijn redding. En aan de andere kant beschrijft hij heel beeldend wat hem is overkomen. Hij beschrijft het rijk van de oeroceaan. Het water kolkt en die muren van water die storten zich op hem neer. Je krijgt het bijna benauwd van als je het hoort. Het zijn ook weer woorden die verwijzen naar Genesis, naar het scheppingsverhaal, waarin wordt gesproken over de oervloed. 2 coupletten we horen in zijn lied en eigenlijk vertellen ze allebei hetzelfde. Jona riep uit naar God in een situatie van dodelijk gevaar en hij werd gered. Mooie woorden die we ook onszelf mogen binnenbrengen op een moment dat we het moeilijk hebben. Jona zegt, in mijn nood roep ik de Heer aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood, want zo erg was het, schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. En door die beschrijving heen van zijn ervaringen in de zee, in het water, vlecht Jona dan het verlangen naar God en naar zijn tempel. Maar eens, zegt hij, zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. En ook later lezen we weer over die tempel van God. Want terwijl Jona zich uitspreekt naar God, wordt hij bepaald bij wat echt belangrijk is. God zelf. En de plaats waar hij voor een vrome Jood te ontmoeten is. De tempel in Jeruzalem. En de focus van Jona die verplaatst zich van zichzelf, van naar binnen gericht egoïsme, naar God. Het verlangen om God te dienen en te gehoorzamen, hopen we, komt op de eerste plaats te staan. Er verschuift iets in het binnenste van Jona. Dat er niet zomaar iets aan de hand is, maar dat Jona het flink benauwd heeft, dat blijkt dan ook wel uit zijn beschrijvingen. Dieper kon hij niet dalen. En daar staat in de NBV-vertaling: met wier was mijn hoofd omwonden met het riet van de zee. Zo diep op de oceaanbodem was hij aangekomen. Het zijn ook woorden die verwijzen naar het hart van het geloof van Israël. Het is een verwijzing naar Mozes, de profeet die als klein kind bijna in het riet ten onder ging, maar uit het water werd gered. Om vervolgens het volk Israël voor te gaan in de bevrijding, in de redding. Verhalen van bevrijding, verhalen van redding, paasverhalen, verhalen die verwijzen naar het ene grote paasverhaal. Het verhaal van Jezus, zoon van God, die na 3 dagen en 3 nachten opgewekt wordt uit de dood. Opgestaan uit de dood, tegen alle verwachting in, tegen alle hoop in, tegen al het mogelijke in. En zo loopt die lijn van de God van Israël, de bevrijdende God van Israël, die redt en bevrijdt, altijd weer onverwacht, altijd weer voor onmogelijk gehouden. En toch, en toch, en toch doet hij het. Zoals hij Jona uit het leven, uit de dood, levend omhoog trekt. Zoals Jezus uit de dood opstaat. Zo mogen ook wij met Christus opstaan in een nieuw leven. Wat een wonder is dat. En daar ligt dan ook in deze ochtend de verbinding met de doop en de zegen die Zoe en Vien vanochtend mochten ontvangen. Want daarmee drukken we uit dat we met Christus zijn gestorven, begraven en weer opgestaan. Levende mensen mogen we zijn. Levend in hem en met hem door de dood heen opgewekt. Dat zijn grote woorden. Dat zijn misschien voor jou onbekende woorden. Maar het zijn tegelijkertijd de lichtste woorden die we maar kunnen horen. De dood, het lijden, de zonde, die hebben allemaal niet het laatste woord. Het laatste woord is aan God. En hij laat zien dat hij een God is van liefde en ontferming, die mensen die zingen in de nacht redt en hen tegemoet komt. En Jona beantwoordt de genade en de liefde van God met lofprijs en aanbidding. En hij zegt: het is de Heer die redt. En dat eert God. Want Jona benoemt dan het werk van God als redder en hij spreekt over wat hij heeft gedaan. Het benoemt ook de positie van God als enige redder. En Jona erkent ook dat God degene is die gaat over redding. Ook over de redding van de mensen die in Nineveh wonen. Het is niet aan Jona om daarover te oordelen. Het is aan God. En dat is een hele verstandige conclusie van Jona hier. In het laatste vers lezen we dan weer dat Jona terug is op het droge. Met het wier en het riet van de zee nog om zijn hoofd wordt hij op het strand gespuugd. Zo ongeveer op dezelfde plaats als waar hij eerder vandaan was gevlucht. Hij is terug bij af. Zijn vlucht voor God is mislukt. Hij moet profeet zijn voor de volken. Hij moet naar Nineveh om daar te gaan vertellen over de genade van God die hij zelf zo overvloedig heeft ervaren. Uit het tweede hoofdstuk van Jona worden 2 dingen duidelijk. De eerste gaat over onszelf, over zingen in het donker. Dat is zoals Jona hier doet, je te binnen brengen wie God is. Benoemen wat hij doet, wat hij heeft gedaan, wat je hoopt dat hij zal doen. En het is ook je uitspreken over de nood in je leven. Zeggen wat er speelt, hoe het met je gaat, welke nood je doormaakt. Dat uitspreken en terwijl Jona dat doet, gaat hij zich realiseren wie God is. En gaat hij zich realiseren dat God iets van hem vraagt waar hij niet voor weg kan lopen. Door te zingen en te bidden valt die opdracht van God aan Jona op de juiste plaats bij hem. En zo kan het dan ook gaan, dat je je opeens realiseert De God waaraan ik probeer te ontsnappen, dat is degene die ik wil gehoorzamen. Zoals Jona zegt, ik zal u offers brengen en mijn gelofte los ik in. Zingen in het donker, dat kan maken dat je perspectief verandert. Dat je gaat begrijpen wie God is en waarom je je leven aan hem wilt geven en wilt blijven geven. Zingen en bidden, dat kan tot gevolg hebben dat ons eigen ego wat minder groot gaat worden. En dat we ons gaan realiseren wie God is. Als dat gebeurt, dan komt de juiste plaats aan God toe. En los van zo'n grote verandering is zingen in het donker ook een manier waarop je God toe kan laten in je leven. Een manier om een beroep te doen op zijn genade en op zijn liefde. Probeer het maar eens. En we leren in dit hoofdstuk ook iets over God. Wie is God echt? Een God van genade. En zijn genade strekt zich veel verder uit dan over zijn eigen volk. Er zijn geen grenzen aan zijn genade, ook al brengen wij mensen die graag aan. God is soeverein in dit hoofdstuk, in het hele boek. Hij laat Jona door de vis opslokken en weer uitspugen. En Jona leert een les over genade. Als Jona zelf redding van een min of meer verdiende dood krijgt, heeft hij dan misschien ook het vermogen om zich nu in te leven in de burgers van Nineveh? Kunnen wij ons inleven wat we zelf ontvangen van God ook gunnen aan anderen? En proberen wij ook zo naar God te luisteren? Te luisteren naar wat hij van ons vraagt? En durven we wat we zelf van God te ontvangen ook aan anderen te gunnen, te geven, uit te delen? De vroege kerk, we gaan even kijken naar een afbeelding. De vroege kerk beelde de belijdenis van dood en opstanding van Jezus vaak af door de vis die Jona uitspuugt. Misschien zien we daar zo nog die afbeelding van en anders is het ook goed. Jezus verblijft net als Jona 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde. Ja, hier zien we hem. Zagen we hem. Ja, daar is hij weer. Ja, Jona die de vis uit de vis komt, uitgespuugd als beeldenis van de dood en de opstanding van Jezus. Want Jezus verblijft net als Jona 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde, lezen we in het evangelie. En hij verwijst er ook zelf naar in dat gedeelte uit Matteüs dat we net hoorden. Jezus die net als Jona door God uit de dood wordt gehaald. Levend omhoog getrokken uit de dood. Jezus die in tegenstelling tot Jona wel gehoorzaam was aan wat God van hem vroeg. Gehoorzaamheid tot in de dood, overgave. Een dood om ons tot leven te wekken. Om ons net als Jona levend uit die dood omhoog te trekken. En de God die dat voor ons doet is nog oneindig veel groter en liefdevoller dan we horen in deze psalm, in dit lied van Jona. Hij overstijgt de lofzang van Jona en die van onszelf. Onze woorden schieten tekort om zijn liefde te beschrijven. Daar hebben we elkaar voor nodig om dat te vertellen, om te delen wie hij is. En dat delen ouders met hun kinderen. Dat stoppen ze in hun geestelijke bagage. Jona gaat zingen in het donker en in zijn lied bezingt hij een barmhartige, liefdevolle God. Een God die er is voor hem, Jona. Een God die hem redt, die hem omhoog trekt uit de dood. Het is de God die Jona belooft te zullen eren en gehoorzamen. En van God ontvangt Jona de genade en de liefde die God ook wil geven aan die mensen in Nineveh. En de grote vraag is dan natuurlijk of Jona na deze ervaring wel bereid zal zijn om die opdracht uit te voeren. Zelf Gods liefde ervaren, zelf merken dat God luistert wanneer wij zingen in de nacht. Zelf gaan ontdekken wie hij is. Als wij dat meemaken, dan geeft ons dat de opdracht om die liefde en genade van God ook uit te delen aan de mensen om ons heen. En misschien ook wel aan de mensen die we dat niet 1, 2, 3 gunnen. Dat is niet makkelijk. Kijk naar Jona. Maar zingen in het donker, dat lukt nog beter als je het samen doet. Zodat we samen kunnen gaan zien hoe groot en hoe hoog en hoe breed en hoe diep de liefde van onze God is. Amen.
Thank you.
enkele mededelingen voorafgaand aan de gebeden. Allereerst de bloemengroet. De bloemen zijn deze morgen voor Greetje Boon, die komende week jarig hoopt te zijn. Van harte gefeliciteerd alvast en de bloemen zijn voor jou. Na afloop van de dienst is er ook gelegenheid voor persoonlijke voorbeden. U kunt gebed en zegen ontvangen bij leden van het gebedsteam. Doorgaans voor in de kerk, maar misschien dit keer aan de zijkant van de kerk. Zij zijn herkenbaar aan de badges. Dan nog een mededeling over ambtsdragers. Vorige week is bekendgemaakt dat de kerkraad Suzanne Rotman-Joosen heeft benoemd tot diaken met als bijzondere opdracht het diaconale werk in de buurt. En afgelopen week heeft ze aangegeven haar benoeming te willen aanvaarden. Dus dat is goed nieuws. Tevens heeft de kerkenraad afgelopen week Mark Schippers benoemd tot ouderling. In verband met zijn positie als, wat hij zelf noemt, buurtpastor in Kerk in Westerwijk. En door deze benoeming als ouderling wordt het voor hem mogelijk om in Kerk in Westerwijk de sacramenten van doop en avondmaal te bedienen. Waarvoor toestemming is verkregen van de klasses. En ook Mark heeft zijn benoeming aanvaard. Tot slot zal volgend jaar Marco Jans het voorzitterschap van de kerkenraad overnemen van Mark Franke. Dus allemaal goed nieuws eigenlijk. Daar zijn we uiteraard mee verheugd. Maar we hebben nog meer vacatures, dus er komen misschien nog meer benoemingen. Zo zijn we onder meer op zoek naar een frisse, gezonde scriba. Volgende week, ja, voor degenen die hier te gast zijn, ik ben de scriba. Dus vandaar. Volgende week zullen wij afscheid nemen van ambtsdragers die het afgelopen jaar hun ambt hebben neergelegd. Kees van Dijk, Pieter Verstoep, Eliane Schultz en hopelijk ook Alex Hogendoorn. En zullen de twee nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. In de tussenliggende week kunt u eventuele bezwaren tegen de benoemingsprocedure kenbaar maken aan mij. Maar hopelijk is dat niet nodig, want dan kunnen we volgende week tot bevestiging overgaan. Tot slot wil ik onze nieuwe jeugdwerker, of hij is al een tijdje bezig, Joost van Dijk, graag in de gelegenheid stellen om zich voor te stellen.
Goedemorgen allemaal, ik ben dus Joost van Dijk. Ik ben een nieuwe tienerwerker hier in deze kerk. Ik ben al een tijdje bezig, een paar maanden, maar ik was helaas nog niet in de gelegenheid om hier ook in de dienst te zijn. Dus ik ben nu heel blij dat ik hier eindelijk kan zijn en nog wel in een hele mooie doopdienst ook. Ik ga dus volgend jaar ook nog bezig met onder andere het Matti-project, de tienerclub en allerlei activiteiten voor de tieners. Dus heb je leuke ideeën voor de tieners of vragen? Kom gewoon naar me toe of stuur me even een mailtje. En ik wil nog kort even noemen, we hebben nog matties nodig voor het Matti-project. Dat wil kort zeggen dat het een soort van vriend is als volwassenen voor de tieners. Dus ben je daarin geïnteresseerd, kom even naar me toe. Stuur me even een mailtje naar joostvandijk1994@gmail.com. Ik denk, ik neem het gelijk even tijd. Ik sta hier toch. Dus ik vind het gezellig om even te praten en heel erg bedankt.
Dankjewel, en dan zullen we nu overgaan tot de gebeden.
Ik kan ook even noemen dat Joost ook al betrokken was bij de kinder- en tienerdienst van een paar weken geleden. En dat die prachtige Diabolo-speler die we hiervoor in de kerk hadden, dat die door Joost was geregeld. Dus dat belooft wat. Laten we samen bidden. Heer, onze God, Vader van Jezus, we komen bij u met een blij hart. Blij dat we mochten zien hoe u uw genade en liefde geeft aan Zoe, die gedoopt werd, en aan Fien, die werd gezegend. Aan Jona, die gered werd, en aan ons allemaal. Dank u, Heer, dat u zo dicht bij ons komt. Dat u ieder van ons ziet en naar ieder van ons verlangt. Dat kunnen we haast niet geloven, dat u zoveel van ons houdt. En we danken u, Heer Jezus, dat u net als Jona dwars door de dood bent heen gegaan. Gehoorzaam om ons de liefde en de genade van de Vader te laten zien. Onvoorstelbaar groot is uw liefde. En dat verwondert ons, het maakt ons stil en het verheugt ons hart. Dank u voor speciale momenten zoals vanochtend waarop we ons dat nog weer eens te binnen mogen brengen. Momenten waarop u dat zichtbaar maakt voor ons. Wilt u meegaan met Zoe en Fien, met hun ouders en zusje Sanne en broertje Isaac, dat zij in vreugde verder gaan na deze dag waarop u zich verbonden hebt met hen. En Heer, wij bidden u voor iedereen die in een donkere, moeilijke situatie is. Net als Jona in die vis, een plaats waar geen uitzicht lijkt te zijn. Psychisch lijden, verdriet, angst, verlies. Wilt u daar zijn als er geen licht is? Wilt u dan laten zien dat u er bent? Dat u meeleidt en mee verlangt naar verbetering en naar redding? Wilt u troost geven, uitzicht, een sprankje licht in het donker? En dat bidden wij ook voor onze wereld, voor plaatsen waar het donker is, waar mensen lijden, voor de nabestaanden van de aanslagen in Istanbul, in Bangladesh. Voor vluchtelingen die in de knel komen in Turkije en andere landen rondom Syrië. Wilt u redden, wilt u troosten, wilt u moed geven, verandering en wilt u ons daar ook voor gebruiken. We danken u voor nieuwe Ambtsdragers, voor Suzanne, voor Mark. Dank u Heer voor hun bereidheid om zich in te zetten voor het werk in de kerk. Wilt u hen ook zegenen. We bidden u voor Joost, onze nieuwe jongerenwerker. Wilt u ook hem nabij zijn in zijn werk, hem creativiteit geven. Dank u voor zijn inzet en voor zijn liefde voor de tieners. We bidden u dat we als gemeente een thuis zullen zijn voor de tieners en dat Joost daar ook aan mee mag werken. Wilt u hem vreugde geven en inspiratie. We bidden u ook voor het werk van Operatie Mobilisatie, voor de korte reizen die nu gebracht worden naar Rusland. Wilt u de mensen die dat doen zegenen. We bidden u ook voor onze eigen Gerdien Boerhout, die een visum heeft aangevraagd voor Rusland. Heer, wilt u daar ook bij zijn, zeker nu er ook wetten zijn die het moeilijker maken om uw werk ook te doen in dat land. Heer, wilt u wegen laten zien, wilt u mogelijkheden geven en wilt u Gerdien ook zegenen terwijl zij wacht op een antwoord. Heer, zo brengen wij al onze gebeden, al onze verlangens, al onze dank. En dat doen we ook in de stilte. En we bidden samen de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij ons schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dan mag u nu uw gaven geven. De eerste rondgang is voor de wijkdiaconie. De tweede is voor de woordverkondiging. God zegene uw gaven. En na de collecte zingen wij ons slotlied Zing voor de Heer. Thank you. U bent zometeen allemaal uitgenodigd voor koffie en limonade op het plein, achter in de kerk. En hiervoor kunt u feliciteren, Hanske en Kees-Jan en Nienke en Ronald. En u mag van hier gaan gezegend door de Heer. De Heer die redt uit de nood, die Jona redde uit het wier en uit het riet. Die Heer gaat met u mee. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.